Broeders en zusters, wij gaan vanmorgen naar Johannes hoofdstuk 12. Johannes 12, waar staat vanaf vers 1: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereiden hem dan al daar een avondmaal, en Martha diende, en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebben een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide: laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijn begrafenis. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden, want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Tot zover. Het eerste wat dus opvalt in deze geschiedenis is dat het verband gelegd wordt en gehouden wordt, ook heel nadrukkelijk, met de voorgaande geschiedenis in Johannes 11 over de opstanding van Lazarus. Immers Johannes 12 vers 1 begint al met het noemen van Lazarus, en ook deze pericoop eindigt met het noemen van Lazarus in vers 9 en 10... waar ook gezegd werd dat de overpriesters beraadslaagden dat ze niet alleen de Heer Jezus, maar ook Lazarus zouden doden. Dat is iets wat we in de andere evangelieën helemaal niet tegenkomen, maar hier in Johannes wel. En als later, een paar dagen later is dat dan, in het gedeelte vanaf vers 12, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, sprake is van de Heer Jezus die daar dan komt, in overeenstemming met Zacharia 9, daar zullen we het nog wel eens over hebben, dan wordt ook daar Lazarus genoemd, nog weer in vers 17. De verband wordt vastgehouden, dat is natuurlijk omdat Lazarus een type is van de Heer Jezus zelf, een illustratie van de Heer Jezus, en de nadruk ligt dan natuurlijk op de dood en opstanding van Lazarus aan de ene kant, maar aan de andere kant natuurlijk in het bijzonder op de naam van Lazarus, die immers een verwijzing is naar de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En dat is het thema, is althans een van de thema's dat hier in het Johannes-evangelie naar voren wordt gebracht. Hoe dat ook zij, we beginnen maar gewoon even in vers 1. Daar staat: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Betanië, daar hebben we het dus al vaker over gehad. Betanië, gelegen op de Olijfberg. De uitbeelding van het koninkrijk zoals dat zou zijn, niet in, maar buiten Jeruzalem. En daarom een aanduiding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij het koninkrijk weliswaar is aangebroken, maar niet gekomen is in Jeruzalem, maar daarbuiten. De Olijfberg dus is een geheel, is een uitbeelding van de bedeling waarin wij leven. En het is in elk geval zo dat dat nogal nadrukkelijk naar voren komt in Handelingen 1. Waar de Heer Jezus vanaf de Olijfberg demonstratief, moet ik er dan bij zeggen, ten hemelvaart. En waarbij ook gezegd wordt dat deze Jezus al zo zou wederkomen. Ook op dezelfde plek overigens, al staat het er dan niet expliciet bij in Handelingen 1. Maar niettemin zou dat zo gebeuren. Zodat de Heer het laatst gezien is op de Olijfberg, en ook het eerst zal hij daar weer gezien worden. En in die tussentijd, ja, zou men hem daar moeten zoeken. Als hij hem dan op aarde al ergens zoekt, dan vooral niet in Jeruzalem, want daar zal hij zeker niet zijn, maar op de Olijfberg, dat zou nog een mogelijkheid zijn, hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Olijfberg dus als uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Dat geldt ook de eerste keer dat de Olijfberg in de Bijbel voorkomt, al wordt dan de naam van de Olijfberg niet genoemd, maar er wordt wel gesproken over een berg ten oosten van Jeruzalem. Dat is de berg waarop Ezechiël voor het laatst de heerlijkheid des Heren ziet. Die verdwijnt namelijk uit Jeruzalem. Het visioen, weet u wel, uit de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Over de heerlijkheid des Heren met al die cherubim. Nou, 4. Altijd 4. De 4 cherubim en die raderen enzovoorts. Die ogen en hoe dat maar heten mag. Maar het heet in ieder geval de heerlijkheid des Heren. En dat wordt het laatst gezien op de Olijfberg, de berg voor Jeruzalem. Alvorens dan uiteraard geheel te verdwijnen. Maar de gedachte is dat de verheerlijkte Christus, ofwel de heerlijkheid des Heren, uit Jeruzalem zou verdwijnen en zou gaan naar de Olijfberg. Daar zou hij gevonden moeten worden. Men vindt hem daar overigens niet, maar dat komt omdat het nou eenmaal een beeld is van het verborgen koninkrijk van onze dagen. Meer hoef ik er niet meer over te zeggen, want dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar het leuke is natuurlijk, want op den duur ontwikkelen wij enige smaak bij het lezen van de schrift. Hè. Het leuke is natuurlijk dat er meteen staat Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zodat meteen de situatie van Bethanië en de Olijfberg in verband gebracht wordt met de dood en opstanding van Lazarus. En dat klopt natuurlijk heel goed, want in dit vers is Lazarus de man van de Olijfberg, zal ik maar zeggen. Hè? De grote man daar. En dat klopt natuurlijk, typologisch in elk geval, omdat Lazarus een type is van de echte Eleazar, of beter, de tweede hoge priester, in de zin van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Lazarus dus een type van de Heer Jezus Christus, die inderdaad de koning en hoge priester is van dat verborgen koninkrijk. En daar gaat het maar om. Ongetwijfeld de enige reden waarom dat hier vermeld staat. Er is nog wat anders. Er staat ook, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië. Ik weet niet of ik een 6 al eens een keer heb uitgelegd. Het is een wat lastig getal. En ook omstreden bedoel ik, want over het algemeen wordt er een negatieve betekenis aan de 6 gegeven. Niet in de Bijbel, maar door ons. En dat komt uitsluitend door het getal 666, zoals het voorkomt in Openbaring 13. Op andere plaatsen komt het ook in de Bijbel voor, dan is het zeker niet negatief. Nou, niet zo vaak komt het voor, maar het komt op andere plaatsen in de Bijbel voor. In verband met Salomo in elk geval. Maar daar ga ik nog niet op in. Het is niet zo'n negatief getal. Er staat gewoon bij wat het is. Het is het getal eens mensen. En dat gaat dan over 666. Die 3 zessen dus achter elkaar. Maar in het algemeen is het inderdaad het getal van de mens. Dat geldt voor een 6 ook. Al zou er heel wat meer over te zeggen zijn. Maar een van de belangrijke aspecten van die 6 is dat die in het Nieuwe Testament zeker, maar eigenlijk ook in het Oude Testament al, niet alleen gebruikt wordt voor de mens en daarom voor de zoon des mensen, maar in het bijzonder wordt die 6 gebruikt voor de zoon des mensen, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God voor de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Kortom, de 6 als aanduiding van de hogepriesterlijke taak van de zoon des mensen. De zoon des mensen als hogepriester. Dat is het hele verhaal. Ik herinner me goed, ooit, maar het is heel veel jaren geleden inmiddels, want ik word al aardig oud. Dat ik bezig was met de bestudering van de bedelingen en de exacte volgorde en vooral ook nummering van de bedelingen. En één ding stond op een gegeven moment wel duidelijk vast, dat de bedeling waarin wij leven niet, zoals dikwijls gedacht wordt, de 6e bedeling is, maar de 5e, omdat de 5 nou eenmaal staat voor zowel verborgenheid als genade. En onze bedeling wordt nou eenmaal aangeduid als bedeling der verborgenheid en bedeling der genade, dus dat komt moeilijk anders. Dat moest de 5e zijn, maar wat doe je dan met die 6 in de Bijbel? Want het blijkt dat die 6 in de schrift wel degelijk verband houdt, en zeker in het Johannes-evangelie, verband houdt met onze bedeling. En toch is onze bedeling niet de 6e bedeling, terwijl juist in Johannes die 6 wel degelijk in verband staat met onze bedeling. En het komt omdat die 6 dan niet het rangnummer is of iets dergelijks, het kenmerkende nummer is van onze bedeling, maar het komt omdat die 6 de aanduiding is van Christus als de hoge priester, degene die uit de mensen genomen is, hij is dus mens, hè? Maar die uit de mensen genomen is en uitermate verhoogd is en gesteld is bij God, aangesteld is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo vind je dus die dingen bij elkaar. 5 is, mag dan kenmerkend zijn en daarmee ook het rangnummer zijn van onze bedeling. Maar 6 is de aanduiding van de hoge priesterlijke functie van de Heer Jezus Christus. En dat vind je hier dus ook. 6 dagen voor het Pascha kwam hij te Bethanië, alsof dat belangrijk zou zijn, wanneer het precies was. Bovendien heb ik nog wel het een en ander over te zeggen. Maar het is ook de aanduiding, net als de naam Lazarus, het is ook de aanduiding van het hoge priesterschap van Christus. Ik blader even gauw terug, zo uit het hoofd. Als de Heer Jezus in Samaria terechtkomt, althans bij Sichem terechtkomt, en daar gaat zitten nevens de fontein, in Johannes 4, vers 6, dan staat: het was omtrent de zesde uren. Maar het was zeker niet omtrent de zesde bedeling, ook overdrachtelijk niet, want dat was de vijfde. Want die Samaritaanse vrouw is immers een uitbeelding van onze bedeling, waarbij het evangelie gaat naar Samaria, of beter naar de tien stammen, of zullen we zeggen naar die stad genaamd Efraïm. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad in Johannes 11, vers 54. Maar toch staat er de zesde uren. Dat wijst niet op een zesde bedeling. Hoe zou kunnen eventueel, maar dat klopt dus niet. Maar het duidt gewoon op het hoge priesterschap van Christus. En waar dan ook vervolgens over gesproken wordt in Johannes 4, is over levend water. Of zullen we gewoon meteen maar zeggen, er wordt gesproken over de kracht van het onvergankelijke leven. Dat is voor degenen die de Hebreeënbrief kennen, uiteraard. Want daar staat dat Christus hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek, wegens de kracht van onvergankelijk of van het onvergankelijke leven. Nou, dat is wat in dat water wordt uitgebeeld. En zo zijn we er rond, hè. Zes dus als aanduiding van de zoon des mensen, dat is normaal de betekenis, maar in het bijzonder en zeker in het Johannes-evangelie, de zoon des mensen die uiteraard gezet is aan de rechterhand Gods als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Iets anders is dat er staat weliswaar zes dagen voor het Pascha, maar dat is nog maar de vraag wanneer het dan precies was. En dat brengt ons bij een heel ander probleem, wat ik voor de gelegenheid toch maar eens aansnij. Ik vind het altijd wel leuk, al is het voor u waarschijnlijk erg lastig om mijn betoog nou te volgen. De vraag is namelijk of ook deze geschiedenis van deze, hoe heet dat, de zalving van Jezus te Betanië, of die ook in de andere evangeliën voorkomt. En mijn antwoord is dan, zo zonder meer, ja, in alle drie de andere. En dat is niet erg gebruikelijk, die opvatting. Maar het is wel zo. Al moet ik zeggen dat in andere evangelieën het verhaal op een andere manier verteld wordt. Maar dat is nou juist zo mooi om te zien hoe een verhaal anders verteld kan worden, verschillend verteld kan worden, en hoe het dan juist weer hier in Johannes 12 op deze manier naar voren gebracht wordt, omdat het dan inderdaad beter past in het totale betoog. Daar gaat het maar om. Dus ik doe dat lang niet altijd, die dingen in elkaar schuiven en met elkaar vergelijken. Maar het is toch wel eens aardig om het wel te doen, en vooral om de verschillen daarbij op te merken. Nou is het zo dat wij dezezelfde geschiedenis, mijn zinziens althans, tegenkomen in Matteüs 26 en in Marcus 14. Dat is zo goed als hetzelfde. Dat is altijd zo, hè? Matteüs en Marcus, dat komt goed overeen. Matteüs is veel uitgebreider, maar ik moet u zeggen dat er in Marcus gewoonlijk wat meer details gegeven worden. Toch, vreemd genoeg, maar het is zo. Maar als Matteüs 26 vanaf vers 6 of Marcus 14 vanaf vers 3 en daarna ook in Lucas 7 vanaf vers 37. Nou, dan ga ik dus even tussen heen en weer, maar ik ga in ieder geval naar Matteüs 26 nu. Matteüs 26 vanaf vers 6. En ik moet eigenlijk vanaf vers 1 even lezen. Want daar staat: het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na twee dagen het Pascha is. En dan is dikwijls meteen de gedachte, dan is dit een ander verhaal dan in Johannes 12, want daar staat: hij kwam zes dagen voor het Pascha te Betanië en daar werd hem een avondmaal bereid. En als het hier in Matteüs 26 al twee dagen is voor het Pascha, dan haal je dat nooit meer in natuurlijk, hè? Nee, dan ben je vier dagen later, is de gedachte. Maar goed, daar heb ik het zo nog over. Gij weet dat na 2 dagen de paasgeest in de zon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en zij beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Maar dat komt natuurlijk netjes overeen met Johannes. Al is het dan niet Johannes 12, maar dat zijn dan de laatste woorden of versen van Johannes 11. Het is toch hetzelfde, eigenlijk, hè? Over die datum hebben we het straks nog wel, maar het is toch hetzelfde. Dan gaan we verder. Vers 6. Als nu Jezus te Betanië was, dat klopt dus ook. Want het was in Betanië, in Johannes, hè? Ten huize van Simon de Melaatse. Nou, u weet natuurlijk dat ik steeds ga zeggen dat het toch klopt, dus ik hoef het niet meer te vragen. Maar ik kan het beter meteen uitleggen. In Johannes 12 staat dat de Heer was in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de dood. En zij bereidden hem al daar een avondmaal. En Martha diende. Ja, in welk huis is maar de vraag. Al daar staat er. Maar het aldaar slaat uiteraard op Betanië. Dat is tot nog toe de enige plaatsaanduiding die gegeven was in Johannes 12. Dus ze bereiden hem in Betanië een avondmaal. En alleen al het feit dat in Johannes 12 vers 2 staat en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten, dat duidt erop dat het dan blijkbaar toch niet in het huis van Lazarus was. Want anders is het wel erg overdreven om het erbij te zeggen. Alleen als je de vergelijking met Matthäus niet maakt, en dat zou je eigenlijk dus niet moeten doen, omdat dit gewoon het verslag is van Johannes, dan krijg je uit Johannes 12 de indruk dat Lazarus de belangrijkste man was daar. Hij is ook de enige die genoemd wordt. Dat maakt hem vanzelfsprekend belangrijk. Zijn naam wordt nu al voor de tweede keer in onze gedachten geplaatst. En daar gaat het erom. Zodat in Johannes 12 Lazarus de belangrijke man was. Bij hem gebeurt het. Hè? Hij is daar de figuur. Hij is de man van Betanië. Hij is de man die daar aan de maaltijd zit. Maar het neemt niet weg dat historisch gezien het niet was in het huis van Lazarus. Voor Johannes is dat niet belangrijk. Hè? Voor Johannes was het dus wel Lazarus. Maar historisch was het niet het huis van Lazarus, maar was het huis van Simon de Melaatse. Want Simon was Melaats. Simon betekent de horende. Dat wil zeggen, hij wordt geacht gelovig te zijn, of tot geloof te komen. Maar hij is Melaats, waarbij Melaatsheid een beeld is van zonde. Maar het moet ook duidelijk zijn dat uit het feit, het moet namelijk blijken uit het feit dat al deze mensen hier bij deze Simon de Melaatse samenkomen, dat deze Simon weliswaar zo heet, maar het niet was. Dat wil zeggen, hij heet de Melaatse, maar niet omdat hij Melaats is, maar omdat hij Melaats was en kennelijk was genezen. Ja, want een Melaatse die werd uitgestoten buiten de legerplaats. Dat is een goede reden voor. Daar wordt heus de hand niet mee gelicht. Dat is omdat het besmettelijk is. En dus een Melaatse moest er vandoor. Men heeft mij verteld, maar ik weet niet of dat helemaal veranderd is. Men heeft mij verteld dat Melaatse inderdaad buiten de bewoonde wereld ergens leefde en verplicht waren met een rateltje rond te lopen en te roepen dat ze Melaats waren om de mensen op afstand te houden. Ja, men ziet Ben Hur. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar dat is het traditionele verhaal. Ik weet niet of het zo is, maar zoiets moet het wel geweest zijn. Ze roepen in ieder geval in de Bijbel ook dat ze Melaats zijn. Dat is inderdaad waar. Nou goed, maar als de mensen hier dus bij hem in huis samenkomen met hem aanzitten, kunnen ze zeker zijn dat de man Melaats was, maar het niet meer is. Waarna de volgende vraag is, hoe komt het dat hij niet meer Melaats is? Omdat hij Simon heet. Ja. Maar dat is typologie natuurlijk, hè? Dat wil zeggen, is een gelovige en dus is hij genezen van zijn Melaatsheid. En ik bedoel het uiteraard niet letterlijk, want zo werkt het toch niet, hè? Maar het gaat erom dat de gelovige genezen wordt van zijn zonden. Want dat is het Melaatsheid, is rechtstreeks een beeld van de zonde. Melaatsheid, ik zeg het altijd wat snel en daarom klinkt het niet zo fraai. Maar Melaatsheid is eigenlijk de werking van het verderf in het lichaam van de mens. En eigenlijk moet ik zeggen, het lichaam gaat tot ontbinding over, terwijl de technisch gesproken de mens nog niet eens gestorven is. Maar het is gewoon ontbinding van het lichaam, valt gewoon uit elkaar, van buitenaf. En dat is inderdaad de werking van de zonde. Een zonde in de uitwendige mens in elk geval, waardoor de, en die ook van buiten komt trouwens oorspronkelijk, maar waardoor de mens tot ontbinding overgaat. Ja, het is heel vervelend, maar zo is dat. Hè? Maar daar wordt een mens van genezen door geloof. Nou, Simon de Melaatse. In zijn huis was het dus, dat is niet strijdig met Johannes 12. Hè? We hebben nog steeds nog maar één ding wat strijdig zou zijn, dat is die datum. Maar daar komen we straks wel op terug. Maar verder nog niks. En dan gaat het, kwam tot hem, in vers 7 van Matthäus 26, kwam tot hem een vrouw. Nou, dat klopt, Maria zal een vrouw geweest zijn, hè. Dus kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles. Dat staat er niet bij in Johannes 12. Maar je mag aannemen dat zalf in een fles of iets dergelijks zit, dat geeft dus niks. Een albasten fles met zeer kostelijke zalf, dat staat daar ook. Want er staat in Johannes 12... hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus. Er staat zelfs bij hoe het spul heet. Wat op zich ook niks zegt. Want het nardus betekent ook maar gewoon dat het een zalf is, hoor. Maar het staat er dus. Albastenfles met zeer kostelijke zalf. En dan verder in Matthäus 26. En goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En wat staat er in Johannes 12, vers 3... heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis, waarin Lazarus aanlag dus, en het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Dat laatste zal ook wel het geval geweest zijn in Matthäus 26. Het enige verschil is dat in Matthäus 26 zijn hoofd gezalfd wordt en in Johannes 12 zijn voeten. Maar het mag dan een verschil zijn, maar een verschil is nog geen tegenstrijdigheid. Dat is lastig uit te leggen aan een theoloog, heb ik begrepen. He? Aan een wiskundige gaat dat iets makkelijker. Nee, dat is gewoon zo. Maar het is weliswaar een verschil, maar daarom is het geen tegenstrijdigheid. Het kan toch en het hoofd en de voeten gezalfd worden. En dan gaan we weer even. He? Hoe wordt Aaron gezalfd? Volgens de psalm. Wat is het? 133 geloof ik. Hè? Hoe wordt de man gezalfd? Op zijn hoofd en dan langzamerhand druipt het door zijn hoofd, door zijn baard. Hè? Dat staat er toch allemaal? Langzaam door zijn kleed, totdat hij zelf helemaal beneden de zomer van zijn kleed en dus ook op zijn voeten terecht, omdat is de gedachte. Hoe dan ook, ja, Aaron in Psalm 133, dus de hoge priester, en die wordt gezalfd te beginnen bij het hoofd, maar tot de voeten aan toe, uiteraard. Dus het maakt niet zoveel verschil. En hoe het precies gebeurd is, weet ik ook niet. Maar het is in elk geval zo dat in Johannes 12 beschreven wordt hoe de voeten van de Heer gezalfd worden. Zodat bij het lezen van Johannes 12 wij niet te veel aandacht zouden geven aan dat ook zijn hoofd gezalfd zal worden. Want voor Johannes is dat niet zo belangrijk. Zijn de voeten belangrijk? Waarom? Dat vertel ik er straks wel. Maar in Matthäus is het hoofd belangrijk en niet zozeer de voeten. Maar het is geen tegenstrijdigheid, het zal erbij gebeurd zijn. Niks moeilijks aan. Misschien niet op de manier die ik nog net beschreef uit Psalm 133 hoor. Als ze aanlagen, dan zal de Heer, zal eerst op het hoofd van de Heer gezalfd zijn en dan de voeten of andersom. Het is kennelijk allebei gebeurd. Hoe, dat weten we ook niet, maar het is gewoon allebei gebeurd. En in Matthäus wordt één vermeld en in Johannes de andere. Dus er is nog geen tegenstrijdigheid. Weliswaar wel heel wat verschillen, maar zeker geen tegenstrijdigheid. Nou, gaan we weer verder. Vers 8 van Matthäus 26. En zijn discipelen dat zien, de namen het zeer kwalijk. Zeggende, waartoe dit verlies? Nou ja, zijn discipelen. Wij weten in ieder geval dat in Johannes 12 staat. Het was één zijner discipelen, zo zeide dan een van zijn discipelen, Jezus, of Judas, Simons zoon Iscariot, die zei, waarom is deze zalf niet verkocht? Dat wil zeggen, alle discipelen, of sommige der discipelen, namen hem dat kwalijk. Hè? Matthäus 26 vers 8, zijn discipelen namen het zeer kwalijk. Er hoeven ze niet allemaal geweest te zijn, kan een deel ervan geweest zijn. Maar één daarvan zei onder andere, misschien hebben anderen ook nog wat gezegd, maar één daarvan, en dat was Judas, die zei, Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en aan de armen gegeven? Wat is het? Misschien heeft Petrus dat ook wel gedacht, iets dergelijks. Misschien heeft Petrus het ook wel kwalijk genomen. En als dat Petrus was, dan is het vervolgens zo dat meteen gezegd kan worden, zijn discipelen, zelfs in de zin van, zijn discipelen gezamenlijk. Omdat Petrus daar gewoon de woordvoerder van was. En als er ergens staat, de discipelen zeiden, dan is het Petrus die dat zegt. Omdat die dan het woord voert, dat kan heel goed. Ik noem maar wat, hè. Waarbij ik je dan maar op wijs dat het verschil tussen Judas en Petrus weliswaar aanwezig is. Maar ook dat was niet zo groot, hè. Nee, de beide verraders. Ja, beide een beeld van het Joodse volk, alleen op verschillende manieren. Judas als een beeld van het Joodse volk, wat later, na de opstanding van Christus, niet tot geloof kwam. En Petrus een beeld van diegene uit de Joden die wel tot geloof kwamen. Gelovig overblijfsel namelijk uit de Joden. Maar goed, een tegenstrijdigheid nog steeds niet. Dus verder, er staat dan ook dat er gezegd wordt in Matthäus 26... waartoe dit verlies, want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. En dat is precies wat ook in Johannes 12 staat, vers 5. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen? Daar wordt zelfs een bijzondere prijs genoemd. Dat zal dus duur geweest zijn. Hè? En aan de armen gegeven. Precies hetzelfde. Waarna de Heer zegt in Matthäus 26... Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. En dat is precies dezelfde uitspraak als in Johannes 12. Waar de Heer zegt in vers 7, laat af van haar. En dat is heus hetzelfde als, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? En wat in Matthäus heet, ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Dat heet in Johannes 12, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. En dan meteen, want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Het is dus precies hetzelfde. Worden van gelijkstrekking. En een tegenstrijdigheid is er niet. Het belangrijkste verschil tussen die beiden is echter gelegen in de tijdsaanduiding. Dat is het ene. En het andere is die van dat in Matthäus sprake is van een hoofd wat gezalfd wordt. En dat in Johannes sprake is van voeten die gezalfd worden. Dat moet je even vasthouden, maar daar kom ik later op terug. Dan blader ik even verder naar Marcus. Marcus 14. Vanaf vers 1, het paascha en ongehevelde broden was na 2 dagen, staat er. En de ellende is alleen dat erbij staat het feest der ongehevelde broden, want dat was bepaald niet zo. Maar goed, het staat schuin gedrukt, ja. Ja, het is ook onjuist deze keer, meestal trouwens, maar goed. Maar 2 dagen, dat staat dus hetzelfde als in Matthäus, daar komt het op neer. En zeker niet 2 dagen voor het feest, want dat zal ik u straks laten zien. Maar er staat dan verder, de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem met listigheid vangen en doden zouden. Dat staat hier dus helemaal aan het begin. En op dezelfde volgorde als in Johannes 11, de laatste verse, en Johannes 12. Precies hetzelfde. En ze zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. Zie, klopt dus precies. En dan vers 3, als hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, dat klopt dus ook precies. Daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albaste fles met zalf van onvervalste nardus. Staat hier dus ook, hier staat nardus erbij, in Matthäus niet, maar in Johannes wel, nardus. Onvervalste nardus, van grote prijs. Nou, de 300 penningen was het, geloof ik, hè. En de albaste fles gebroken hebben de goot die op zijn hoofd. Hoofd dus, net als in Matthäus. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want de zalf had kunnen boven de 300 penningen verkocht en de armen gegeven worden en zij vergrimden tegen haar. Hè? Dus ze vielen die vrouw lastig en toen zei de Heer dus, laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Let op dat die woorden laat af van haar niet in Matthäus staan, maar wel in Johannes 12. zodat duidelijk via deze geschiedenis Matthäus en Johannes met elkaar verbonden worden. Hè? Laat af van haar, staat er letterlijk ook in Johannes 12 vers 7. Wat doet gij haar moeite aan? Dat is de uitdrukking die letterlijk staat in Matthäus. Hè? En zo worden de geschiedenissen dus mooi aan elkaar geplakt. Ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Dat staat ook in Matthäus. En dan, want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij wel doen. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. De armen hebt gij altijd met u. Ik vind dat een leuke uitdrukking. Want het betekent dat charitatief werk, dat was het werk ten behoeve van de armen in dit geval. Dat gebeurt niet ten behoeve van de armen, maar ten behoeve van degene die het goede werk doen. En hij zegt, als je dus de armen wil helpen, wel, die armen heb je altijd. Dus dat kun je altijd nog doen. En de achterliggende gedachte is dat men het dus doet niet ter wille van die armen, maar ter wille van zichzelf. Uiteraard om zichzelf boven die armen te kunnen verheffen. Een goede hitje te kunnen spelen of hoe heet zoiets. Ik vind het heel vermakelijk dat het er niet bij staat, maar dat het er toch staat. Hè? Wordt geïmpliceerd. Als gij wilt, kunt gij wel doen. Het is maar goed dat er armen zijn, dan kun je nog eens wel doen. Hè? Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij konde. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. En dat is precies, ze klopt het precies. Een goed werk heet het in Matthäus en in Johannes heette het. Ze heeft dit bewaard tegen de dag mijn begrafenis. En dat ligt dan misschien wat ver uit elkaar. Maar hier in Marcus 14 staat het gewoon allebei. En wordt het uitgelegd. Zij heeft een goed werk gewrocht, staat in vers 6 van Marcus 14. Maar dat lazen we ook in Matthäus. En in Marcus 14 vers 8 staat, zij is voorgekomen, zij heeft vooruitgegrepen. Ze heeft geanticipeerd, betekent het. Hè? Ze is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Maar dat is precies wat gezegd wordt in Johannes 12 vers 7. Zodat hier juist, ondanks de verschillen, juist bevestigd wordt dat het gaat om dezelfde gebeurtenissen. En dan heb ik er nog één, en nou moet ik wel even vooruitlopen. Er staat namelijk nu ineens in Marcus 14 vers 9. Voorwaar, ik zeg u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En daarna gaat het verhaal inderdaad verder met Judas, die hiervoor nog niet met name genoemd was, maar nu ineens wel. Zodat het ook weer bevestigt dat Judas daar die rol in speelde. Maar de aardigheid van vers 9 is deze, dat daar ineens tussendoor staat alwaar dit evangelie gepredikt zal worden. Welk evangelie?
De zalving.
Hè? Dat is een hele snelle hoor, dit. Ik denk, dat is alleen voor intelligente mensen. Nou goed. Dat is een hele snelle. Want die zalving namelijk is ter begrafenis. De vertalers hebben het wat uitgelegd, ter voorbereiding van de begrafenis. Nou ja, oké. Okay. Maar het punt is natuurlijk dat die zalving eigenlijk een balseming is. Ja, ter voorbereiding van de begrafenis. Dat wil zeggen dat het dode lichaam gezalfd zou moeten worden eigenlijk. Alleen ze doet het hier wat te vroeg. Ze is voorgekomen, staat. Ze heeft geanticipeerd. Maar de gedachte is dat het lichaam gezalfd zou worden. Dat is later ook inderdaad gebeurd. Maar zalving van het dode lichaam is balseming en is een uitbeelding van de opstanding. Niks, verder geen magische verhalen dan, geen flauwekul, want dat hebben wij Westerlingen later allemaal bedacht. Alsof die oude Egyptenaren, die het balsem schijnen te hebben uitgevonden, alsof die dachten dat zolang het lichaam blijft bestaan, blijft ook de ziel bestaan. Blijft de ziel bestaan in het dodenrijk of meer van die onzin. Dat is echt allemaal onzin. Het is gewoon typologie. Zalving is een beeld van opstanding. Omdat door zalving de ontbinding van het lichaam wordt tegengegaan. Of wordt voorkomen. En als er dus ergens staat dat zijn lichaam in de dood, of zijn ziel, want het is toch hetzelfde, in de dood geen verderving heeft gezien, dan zou je dat letterlijk kunnen verklaren door te zeggen dat komt omdat het lichaam gebalsemd was. Dat is de letterlijke verklaring van zoiets. Dat betekent dat hij uit de dood zou opstaan. Ik spreek nu vanuit die psalmen die dat dan zeggen. En die onder andere worden aangehaald in Handelingen 2. Maar het punt is dat als hier staat waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld. Dan wordt er verwezen naar een evangelie. Welk evangelie? Wel, dat de gestorven Jezus inderdaad uit de dood zou opstaan. Wegens de kracht des onvergankelijke levens, wegens de werking van de olie, want waar is olie een beeld van geestelijke dingen? En waar is zeer kostelijke olie, namelijk nardus, dus een beeld van de zeer kostelijke geestelijke dingen, de Heilige Geest, dus heel eenvoudig. En het zat eerst in een fles, want geest, dat weet iedereen, hoort in een fles. Waarom? Waarom weet men niet? Dat is men... Nee, dat is nou helemaal zo. Maar waarom weet men niet meer? Maar dat is, kijk, een fles is eigenlijk een vat met een hele smalle opening. En, dat is, en die smalle opening is om het verdampen, het vervliegen tegen te gaan. Want geestelijke dingen zijn dingen die, als ze al stoffelijk zijn dan, die dingen die verdampen. Voor zover geestelijke dingen stoffelijk zijn, kan hij het niet. Maar goed, geestelijke dingen worden door stoffelijke dingen uitgebeeld. Het zijn altijd dingen die vervliegen. Alcohol bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Maar alle etherische zaken, alle dingen die zomaar vervliegen. Dus die gaan per definitie in een fles, een ding met een smalle opening, om het vervliegen, het verdampen tegen te gaan. Dat is het verhaal. Melk doen we wel in een fles, maar dat komt omdat dan de dop lekker klein gehouden kan worden. Want het normaal kan melk gewoon in een... kan, ja, dat bedoel ik maar. Hè? Ja. Dus geest hoort in een fles. En deze fles, die was dicht. Die werd de hals afgebroken. Waarschijnlijk, dat wordt ons altijd uitgelegd in encyclopedieën en zo. Waarschijnlijk omdat de fles gewoon helemaal dichtgemaakt was. Zonder dop, maar gewoon helemaal dichtgemaakt was nadat de olie erin zat. Om helemaal alles tegen te gaan, zo te bewaren. En men opent zo'n ding door de hals eraf te slaan. Sommigen openen zo'n bierflesje, heb ik begrepen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar waar dat een uitbeelding van is, is duidelijk genoeg. Dat wil zeggen dat die olie, die zalf, kortom, die geest nog niet beschikbaar is. Die komt pas ter beschikking als de hals van de fles geslagen wordt. Maar dat is gewoon een beeld van de dood. Het is onsmakelijk, maar het beeld uit dat het hoofd van de romp gescheiden wordt. Sorry, maar dat is het nou eigenlijk. Het is een beeld. Het verbreken van de fles, het breken van de hals. Dat is ook letterlijk de hals. Het is een beeld van de dood. Maar uit die dood van de fles dus, het ademvat of hoe het maar heten mag, ja, komt het nieuwe leven voort. Het is een beeld van dood en opstanding. Nou, dat evangelie. En noem mij maar een andere evangelie dan wat hier in Marcus 14 genoemd zou worden. Dat is er niet. Dat is het namelijk. Het wordt helemaal voorgesteld op typologische wijze. De dood en opstanding van Christus. Aan de ene kant door die fles die kapotgeslagen wordt, waaruit de olie vrijkomt. Aan de andere kant doordat het lichaam van de Heer Jezus op deze wijze gezalfd wordt. En dat is precies hetzelfde. Zeker na de toelichting. Ze is voorgekomen om een lichaam te zalven ter begrafenis. Maar nog wat anders, dan vers 9 namelijk, want ik ben nu nou toch. Alwaar dit evangelie gepredikt zal worden, dat veronderstelt dat het evangelie ergens naartoe zou gaan. Het zou ergens gebracht worden. En dat is precies Johannes 12, en het is trouwens ook Lucas, maar daar ben ik nog niet. Waar de voeten namelijk van de Heer gezalfd worden, die daarna lieflijk ruiken, want het hele huis wordt daarna vervuld van deze reuk der zalf. Zodat men toen in huis ook wel gezegd zal hebben: hoe lieflijk zijn de voeten, hoe lieflijk ruiken de voeten van degene die het goede verkondigen, die goede boodschappen horen enzovoorts. Daar kom ik straks nog wel even terug, ik wil die tekst toch wel even opzoeken. Maar daar gaat het om. Daar verwijst het naar. Het is een verwijzing namelijk naar schriftplaatsen, in ieder geval uit Jesaja 40. Daarom worden zijn voeten gezalfd, omdat die voeten zouden lieflijk ruiken, omdat de voeten van de Heer de uitbeelding zijn van hoe het evangelie van zijn opstanding, want dat is die olie sowieso, hoe die boodschap van het evangelie van de opstanding van Christus gebracht zou worden naar waar ook ter wereld. In ieder geval tot aan het einde der aarde en in het bijzonder naar Samaria, maar dat bedoel ik natuurlijk weer overdrachtelijk. Dat is het. En nou ik het er toch over heb, waarom werden in Matthäus en Marcus het hoofd van de Heer Jezus gezalfd? Omdat het in Matthäus en Marcus uitsluitend gaat om zijn verhoging, namelijk om zijn koningschap. In Matthäus gaat het sowieso over een koningschap en hoofd en koning zijn nou eenmaal synonieme begrippen. Ja. Het is hetzelfde. Hoofd en koning zijn synonieme begrippen. Daar gaat het dus om. En dat is in Matthäus zo, want daar gaat het allemaal over het koninkrijk. Het zij geopenbaard, het zij verborgen. Want terwijl in Matthäus over het geopenbaarde koninkrijk gesproken wordt, wordt gedacht, want er wordt niet gezegd, maar wordt gedacht aan het verborgen koninkrijk. Dat is echt zo. Maar goed, in Marcus gaat het meer om de Heer als de dienstknecht, de slaaf. Maar de gedachte die erachter steekt is dat de vernederde uit Marcus, de dienstknecht uit Marcus, uitermate verhoogd zou worden. En dus toch hoofd wordt, dus wordt zijn hoofd gezalfd. Nou, in Lucas, zover ben ik niet, maar daar kom ik straks op. In Lucas wordt gesproken over de voeten van de Heer, in elk geval. En in Lucas wordt gesproken namelijk over de Heer als mens, in aardse omstandigheid in elk geval, te midden van de volkeren en de mensheid. De gedachte is daar dat inderdaad het evangelie onder de gehele mensheid gepredikt zal worden. En dus zijn het weer de lieflijke voeten. Die vanuit Jeruzalem komen, die de blijde boodschap, de boodschap van opstanding brengen. En in Johannes is dat ook het geval, omdat in Johannes de nadruk ligt op de Heer als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van door wie het evangelie gebracht zou worden, ook inderdaad aan alle volkeren en in het bijzonder natuurlijk aan de 10 stammen van Israël. Dan gaat het maar om. Want wat doet de priester? Wat is de taak van de priester in het algemeen? Ik heb het niet over de hoge priester nu. Maar wat is de taak van de priester in het algemeen? En dus ook van de hoge priester? Ja, het onderwijs geven in het woord van God. Een priester hoort te zijn een lerende priester. Ik zeg altijd heel gauw bij dat alle rituelen die hij zou moeten volbrengen, alle taken die hij zou moeten verrichten in de tempel of wat dan ook, die hebben ook een onderwijzende functie. Dat is aanschouwelijk onderwijs. Maar de algemene taak van de priester is onderwijs geven, het woord prediken. En dat is ook de taak van Israël in het algemeen, maar van de priesters zeer zeker en van de hoge priester dus ook. En dat is ook wat uitgebeeld wordt in Johannes 12. Zijn voeten worden gezalfd, omdat ze de voeten zijn van degene die het goede zou prediken, die de blijde boodschap zou prediken over de hele wereld. En dat is de strekking, de enige verklaring, maar ik dacht een heel goede, van dat merkwaardige vers, Marcus 14 vers 9, zomaar ertussendoor, waar de Heer zegt, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En dat doen we nou dus ook, dus dat klopt, hè. Nou goed, dan moet ik nog even naar Lucas 7. Waar niet Lazarus wordt opgewekt, want dat vind je alleen in Johannes. De hele figuur van Lazarus. Maar in Lucas 7 wordt de jongeling van Nain opgewekt. En dat is ook niet verkeerd, denk ik dan. Want typologisch is er heus geen verschil tussen de opstanding van Lazarus en de opstanding, opwekking van de jongeling van Nain. Dus heus hetzelfde. De enige geboren zoon zijn de moeder. De jongeling van Noen. In een andere manier de zoon van Noen. Maar nou vertel ik het iets te snel natuurlijk. Want de jongeling van Nain is de jongeling van Noen. En de jongeling van Noen is gewoon de zoon van Noen. En de zoon van Noen heette, zodat we nou weten hoe de jongeling van Nain heet, Jozua gewoon. Het is hetzelfde. En Jozua volgde Mozes op en bracht Israël in het koninkrijk, in ieder geval in het beloofde land. Na de woestijnreis en na de slavernij in Egypte enzovoort, bracht Jozua, de jongeling van Naïn, het volk in het beloofde land. Nou, dat is de jongeling van Naïn, een type van de Heer Jezus. Ook Jozua is volstrekt hetzelfde. De naam is ook volstrekt hetzelfde, bedoel ik. En vandaar ook dat de Heer met innerlijke ontferming werd bewogen en zeide: wee niet, het is net zoiets als bij de opstanding van Lazarus. Maar ja, de jongeling van Noen is natuurlijk ook gewoon een beeld van de middelaar van het Nieuwe Verbond. En dus eigenlijk de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond. Maar goed, ik moet maar snel even doorgaan. Dan komen wij namelijk terecht in Lucas 7, vers 36. Waar staat: en een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. Waarna de vraag is: hoe heette deze fariseeën? Simon. Ja, dat is geen kunst, want staat in vers 40. Hè? Maar dat wisten we dus al. Simon de Melaatse was dus een fariseer. Ja, waarom ook niet? Het zal eerst gevraagd zijn: van welke kerk ben je eigenlijk? Van welke richting? Nou, van de fariseeën dus, hè? Ja, de orthodoxe kant, zeg maar, hè? Artikel fariseeën dus. Ingegaan zijn in het fariseeërshuis zat hij aan. Wie zat er nog meer aan? Lazarus. Maar daar gaat het dan niet over. En misschien ook de jongeling van Naïn, weet je veel. Hè? Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, dan gaan we verder. Er staat: en ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was. Ja, hoe heette deze vrouw dus?
Maria.
Ja, weet je wat nou zo vervelend is voor Maria? Dat er staat dat ze een zondares was. En als een vrouw een zondares is... Ja, vrouwen weten dat meteen niet. Ja, en dat vindt men een beetje triest, omdat men haar zo liever niet kent, hè? Dus zo'n aardige vrouw. En dan blijkt ze zonder rest te zitten. Nou, dat kan heel goed. Er zijn wel meer zondaren die toch wel aardig zijn, hè? Ik heb af en toe een zaal vol, maar daar gaat het nou niet om. Een vrouw in de stad, welke een zondares was. Ik vind het, als je nou echt een beetje op de theologische toer gaat, zou ik nou vragen: en waarom staat de naam er nou niet bij? Dan zeg ik: nou, het is niet zo netjes om aan de ene kant te zeggen dat ze zondares is en dan ook nog te zeggen hoe ze heet. Markeer er nog maar aan dat je telefoonnummer erbij hebt. Dat doe je niet. Hè? Nou goed, maar het lijkt mij wel duidelijk. Een vrouw in de stad, Jawel, dat klopt dus ook, Maria. Hè? Welke zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, waarmee je maar ziet dat het niet haar eigen huis was, maar dat wisten we ook al, bracht een albaste fles met zalf, kennelijk uit haar eigen huis, en staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En let op dat er staat: begon zij zijn voeten. Enzovoorts. Waar zal ze nou opgehouden zijn? Ja, dat kan toch? Dat hoeft niet, maar dat kan toch? Ik zou trouwens niet weten wat anders het beginnen betekent, hè? Dan moet er nog meer gezalfd zijn dan alleen de voeten, zou je dan zeggen. Maar het wordt hier zo niet genoemd. Maar in ieder geval, ze begon zijn voeten nat te maken met tranen. Dat is ongetwijfeld een beeld van rouw en dus van dood. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En haar is altijd een beeld van kracht enzovoorts. En maar ook van gedachten natuurlijk. En kuste zijn voeten, een beeld van gemeenschap. En zalfde ze met de zalf. Dat is een beeld van opstanding. Dan heb je het hele evangelie in een notendop. En de fariseeër die hem genood had zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zal wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. En Jezus antwoordde, zeide hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. En dan komt er een gelijkenis. En ik dacht dat ik nog even wat moest lezen. Vers 44, ja. Vers 44. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Dus de Heer kijkt naar de vrouw. En niet, maar spreekt tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, enzovoorts. Nou, lijkt me duidelijk dat deze geschiedenis via, in ieder geval de naam alleen al van deze fariseer, Simon, in verband gebracht moet worden, in elk geval met Matthäus en Marcus, wat we straks gelezen hebben, maar vanwege het zalven van de voeten enzovoorts, zouden we het rechtstreeks in verband moeten brengen met Johannes 12. Het is ongetwijfeld ook dezelfde geschiedenis, al moet ik erbij zeggen dat hier verder geen tijdsaanduiding gegeven wordt. En zelfs de indruk gewekt wordt alsof dit lang voor zijn dood plaatsvindt. Maar dat hoeft helemaal niet, want er staat helemaal geen tijdsaanduiding bij. En de gedachte dat de dingen slechts op de historische volgorde vermeld zouden kunnen worden, dat is een verkeerde gedachte. Maar dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Nou, merkwaardig is dan vervolgens dat in Lucas 8... meteen staat: en het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad de vlek tot de andere, predikende en verkondigde het evangelie van het koninkrijk Gods. Daar reist hij dus van de ene plaats naar de andere en verkondigt het evangelie van het koninkrijk Gods. Daar vind je dus de gezalfde, de lieflijke voeten in werking. Ja, en als u zegt, maar dat gebeurde daarna, maar dat kan toch niet, want uit Johannes 12 blijkt dat hij daarna, een paar dagen later, gedood werd, gekruist werd, dan zeg ik, ja, maar daarna betekent ook niet dat de gebeurtenis later plaatsvindt. Daarna betekent dat nu het volgende verhaal verteld wordt. Na het ene wordt nu het andere verhaal verteld. Maar dat hoeft niet noodzakelijk de chronologische volgorde van de gebeurtenissen te zijn. Integendeel, dat is het maar zelden. En dat is alles. Dus ik houd het erop dat deze geschiedenis inderdaad 4 keer verteld wordt, op min of meer verschillende wijzen. Maar het is in elk geval zo dat die 4 verschillende wijzen elkaar volledig overlappen. En dat er aanvankelijk slechts 2 verschillen zijn, als we het netjes lezen tenminste. Het een is die van de zalving van het hoofd tegenover de zalving van de voeten. Maar het hoeft geen verschil te zijn, integendeel. En de andere is die van de datum. Namelijk de vraag is, wanneer gebeurde het precies? Maar dat is makkelijk genoeg met elkaar in overeenstemming te brengen. Want dat zouden we toch moeten doen, nu. We zouden toch moeten zoeken naar een verklaring voor de 6 dagen voor het Pascha uit Johannes 12. En de 2 dagen voor het Pascha uit Matthäus 26 en Marcus 14. En dat is makkelijk genoeg, want dan ga ik eerst weer even naar Johannes 12, omdat dat het duidelijkste is. Johannes 12, Jezus kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. En ik hoef niet lang te zoeken, ik zeg maar meteen hoe het dan zit. Hè? 6 dagen voor het Pascha, ik hou het erop dat het dan 6 dagen is voor de 14e Nisan. Normaal gesproken is Pascha, het feest staat er ook niet, normaal gesproken is Pascha de 14e. Dat hoeft niet, maar dat ligt voor de hand en dat is de enige manier om het kloppen te krijgen. Dus dat moet het zo zijn. 6 dagen voor de 14e, dan is het de 8e. En ik moet er nog wat anders bij zeggen, dat volgens meneer Josephus, Flavius wel te verstaan, Josephus, het zo is dat als men het Pascha wilde vieren, dan moest dat natuurlijk in Jeruzalem, dat is volgens de schrift zo, maar dan was het gebruikelijk om 6 dagen voor de tijd naar Jeruzalem te komen. Dat had ook bepaalde redenen. Men moest namelijk op tijd in Jeruzalem zijn om daar zijn intrek te nemen, om zich daar te vestigen, zal ik maar zeggen. Maar ook om zich een lam, een paaslam te verwerven. En dat moest al 4 dagen voor de 14e. Dat wil zeggen, op de 10e moest dat al. Dus dat men 2 dagen daarvoor weer in Jeruzalem aankomt. Dus 6 dagen totaal voor het Pascha. Dat ligt voor de hand en dat staat hier ook. Maar Flavius Josephus vertelde het altijd, zodat dat gebruikelijk was. Dus dat zal dan wel. 6 dagen voor de 14e. Gaan we even verder om te kijken of het klopt. Dat gebeurt dan op de avond. Want volgens vers 2 was het een avondmaal. En normaal gesproken is dat dan s'avonds. Hoewel ik er ook ken die s'avonds pas ontbijten. Maar dat heeft een andere oorzaak. Maar een avondmaal, dat wil zeggen dan dat als dit voorbij is in vers 8 en we komen in vers 9. En er staat dan een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was en zij kwamen daar naartoe. Dan is dat kennelijk niet meer op de 8e Nisan en 6 dagen voor Pascha. Maar inmiddels kennelijk de 9e en dus nog maar 5 dagen voor het Pascha. Anders was het wel een erg lange avond. En wij in Holland zijn lange avonden misschien gewend, maar daarmee vormen we een tamelijk grote uitzondering te midden van de wereldbevolking. Ja, nou goed, laat me zitten. Maar even verder dan. En dan staat er in vers 10. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Dat idee kwamen ze over. Dat was heus niet de avond van de 8e Nisan, maar echt 1 dag later, 9 Nisan dus. En dan vers 12, des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Dat is dan weer een dag later. En dan is het inderdaad de 10e Nisan. En bovendien ook de eerste dag der week. Maar dat berust weer ergens anders op. En dat is de dag van de zogeheten intocht. En dat klopt dan allemaal precies. En als de Heer dan naar Jeruzalem gaat, dan is het hetzelfde moment als waarop men op de 10e Nisan namelijk het paaslam in huis zal moeten nemen enzovoorts. Schompan Pasen, zoals wij dat noemen. Schenkelprobleem, klopt precies. Waarna nog het een en ander volgt. Hè? En waarna uiteindelijk in 13 vers 1 gesproken wordt over het feest van Pascha, wat zou gaan plaatsvinden. En dan komen we inderdaad dus terecht op de 14e. Dat is geen enkel probleem. Waarna ik dus maar weer terug ga naar Matteüs 26. Matteüs 26, waar stond in vers 2. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruist te worden. Dat is heel aardig. Let op dat er niet staat het feest van Pascha, maar gewoon Pascha. En die 2 dagen hebben natuurlijk een profetische betekenis. Dat is de reden waarom deze tijdsaanduiding gegeven wordt. Die 2 heeft natuurlijk alles te maken met na 2 en dus op de 3 enzovoorts zou opstanding plaatsvinden. En in plaats daarvan wordt hier gesproken dan over zalving. En dat is ook een beeld van opstanding, dus dat is geen enkel probleem. Dat is waarom het 2 staat. Maar tijdrekenkundig klopt het ook. Maar blijkbaar betekent het niet 2 dagen voor het feest van Pascha op de 14e, maar 2 dagen voor Pascha. Omdat de voorbereidingen en alles wat met Pascha te maken heeft inderdaad al begint op de 10e. En 2 dagen voor Pascha, aangenomen dat Pascha begint op de 10e met het in huis nemen van het paaslam, betekent dat het de 8e was. En als u zegt, maar het kan toch ook wat anders betekenen hier, dan zeg ik, ja, dat kan ook, nou en? Want dan klopt het niet met de andere verslagen, dus die keuze heb je dan niet meer. Dus het is gewoon 2 dagen voor de 10e, blijkbaar. En hetzelfde geldt uiteraard voor de tijdsaanduiding in Markus 14, vers 3. 2 dagen voor Pascha is dan inderdaad 2 dagen voor de 10e waarop het paaslam in huis genomen moest worden. Hoewel hetzelfde paaslam pas op de 14e geslacht zal worden. Maar je moet dus vooral in Markus dus ook niet lezen het feest van Pascha. Want dat stond daar geloof ik, of ben ik er buis? Markus 14... Ja, daar stond in vers 1. Het Pascha, het feest der ongehevelde broden, was na 2 dagen. Maar dat maakt het fout, hè? Dat is het namelijk niet. Er staat namelijk gewoon het Pascha en dat betekent dan namelijk ongezuurde broden, was na 2 dagen. Maar die termen Pascha of ongehevelde of ongezuurde broden, dat zijn synoniemen, dus uitdrukking met volstrekt dezelfde betekenis. En dus een uitdrukking die verschillend wordt toegepast. Het zij vanaf de 10e, omdat de paaslam dan in huis genomen moet worden. Het zij vanaf de 13e, omdat dan het ongezuurde brood uit het huis verwijderd moest worden. Het zij vanaf de 14e, maar dan heeft dan alleen in de betekenis van... het zij vanaf de 14e in de betekenis van... dan moest de paaslam geslacht en gegeten worden. Het zij vanaf de 15e, want het komt ook nog voor... maar dan Pascha in de zin van het feest van Pascha... want dat wordt omstreeks genomen op de 15e. En het, ik weet dat het erg verwarrend is, veelal... maar het hoeft het helemaal niet te zijn. Uit het verband en uit de vergelijking met andere schriftplaatsen... blijkt altijd wat de betekenis is. En dat is hier ook zo. Nou, ik dacht dat ik nou voldoende heb aangetoond... dat deze geschiedenis van de zalving in Betanië... in zowel Matthäus, Marcus, Lucas als Johannes vermeld wordt... dat er ook verschil bestaat. En daar wou ik het eerst maar bij laten. En dan kom ik na de koffie wel terug op het verslag... zoals we dat vinden in Johannes 12.
En het is inderdaad nog steeds.
Ja. We gaan weer naar Johannes 12. En ik probeer nog maar de draad van het verhaal hier te volgen... Het lijkt me dan duidelijk dat, het wel, dat hier in Johannes 12 Lazarus eigenlijk de centrale figuur is. De gebeurtenissen spelen zich af rondom hem, in zijn aanwezigheid in elk geval. En over Simon de Melaatse, daar spreken we verder niet over, dat speelt hier geen rol. Er staat dan, zij bereidden hem al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Waarna we als vanzelf eens afvragen, maar hoe zit het dan met Maria? En daar gaat de rest van het verhaal dan over natuurlijk. He? Zijn ze er allemaal, Lazarus, Martha en Maria. Het aardige is dat Martha dus inderdaad niet genoemd wordt in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar in plaats van Martha vinden wij in Matthäus, Marcus en Lucas Simon. De Melaatse, eventueel de Farizeeën. Of hoe het maar heten mag. Want het moet duidelijk zijn dat deze... dat Maria... hier in het Johannes-evangelie in elk geval uitbeelding is... nou, laat ik maar heel letterlijk zeggen... gewoon van de 10 stammen van Israël... aan wie het evangelie gebracht zal worden... die inderdaad tot geloof zou komen enzovoorts. Waarbij Martha in de eerste plaats staat voor het Joodse volk... het tweestammenrijk, levend onder de wet. Maar beide zijn gelovig, laat ik dat gewoon voorop stellen. Zowel Maria als Martha... Maar Martha is de uitbeelding van het Joodse volk, dienstbaar enzovoorts, in het huis, en hoe het allemaal heten mag. En Maria is een beeld van de vrije, en daarmee een beeld van de 10 stammen van Israël. Neem je nou diezelfde dingen mee naar Matthäus, Marcus en Lucas, dan vind je daar Maria. En dat blijft dan eventueel, als het even kan, dezelfde betekenis houden natuurlijk, de zondares. Ik zou bijna zeggen, Maria de verloren dochter. Goeie, hè? Hoe heette de verloren dochter?
Maria.
Maria, ja, zoiets, hè? Ja, toch? En dan is de vraag, waar is Martha? Dan zeg ik, nou, die heet voor de gelegenheid Simon de Melaatse. Even dezelfde betekenis, Simon de Melaatse. In beeld van de fariseeën, dus Joden in elk geval, hè, die tot geloof gekomen zijn en daardoor genezen zijn. Dat is Simon de Melaatse. Het was ook in zijn huis, volgens Matthäus, Marcus en Lucas, terwijl we allen weten dat Martha betekent de huisvrouw. Eigenlijk de meid, weet u wel. Dat heb ik al eens uitgelegd. De huisvrouw. Alleen in Matthäus, Marcus en Lucas is het niet de vrouw, maar een man. Maar dat maakt verder niks uit. Ze hebben dezelfde functie. Het is Simon de Melaatse en Maria... de zondares, of hoe het maar heten mag. En hier in Johannes 12 is het Martha en Maria. Maar de betekenis blijft gelijk. Nou, Maria dan, vers 3. Genomen hebben een pond zalf van onvervalste, zuivere dus. Zeer kostelijke nardus. Let op, hè. Onvervalste, zeer kostelijke nardus. En nou, dus is de aanduiding van... ik weet niet precies de betekenis. Ik dacht dat ik het in mijn aantekeningen had staan, maar in deze kennelijk niet. Maar in ieder geval is nardus afkomstig van het Hebreeuws woord narat. Maar het schijnt de aanduiding te zijn in het algemeen van iets wat ruikt. Verder weet ik het zo ook niet. En verdere Hebreeuwse afleidingen, daar hou ik me toch niet meer mee bezig. Althans niet in het publiek. Hè? Goed, dus dat laat ik maar voor wat het is. In elk geval is het onvervalst zuivere, zeer kostelijke nardes. Het is olie en dus leven. En onvervalst, zeer kostelijk leven is uiteraard gewoon eeuwig leven. En dus eventueel de Heilige Geest. Dat kan niet missen. Dat pond, dat komen we trouwens nog bij een andere gelegenheid tegen. Namelijk in Lucas 19. Waar ponden namelijk genoemd worden. Ook vlak voor de intocht in Jeruzalem. En bedenk dan, hè, Johannes 12 vanaf vers 12 gaat over de zogeheten intocht in Jeruzalem. En in Lucas 19 gaat het ook over de intocht in Jeruzalem. Maar die wordt daar vooraf gegaan door de gelijkenis der 10 ponden. En dan heb je ponden dus weer. En de betekenis blijft gelijk. Het pond is namelijk net zo goed de uitbeelding van ja, de Heilige Geest eigenlijk. Eeuwig leven namelijk. Die betekenis heeft het in elk geval in Lucas 19, waarbij de 10 dienstknechten, hoe heette de 10 dienstknechten? Hè? Waarbij de 10 dienstknechten allen 1 pond kregen en waarmee zij handeling zouden doen. Een gelijkenis die uitgesproken wordt omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij dachten, ten onrechte, omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Want de waarheid was dat het wel terstond zou komen, maar niet terstond zou openbaar worden. En alvorens die zogeheten intocht in Jeruzalem plaatsvond, vertelde de Heer al lopend over de Olijfberg. Kan niet missen. Die gelijkenis van die ponden en iedereen kreeg een pond. En hoe heette de 10 dienstknechten die een pond kregen? Nou, Ruben, Simeon, Levi, niet Juda, dan Naftali, Gad en zo wordt het rijtje langs. Behalve Juda en Benjamin. Ja, dat is een beeld van, tuurlijk, het is een beeld van de gemeente, daar blijf ik bij. Dat zeg ik altijd, het is een beeld van de gemeente. Maar waarom 10? Omdat het over die 10 stammen gaat natuurlijk, hè? Dat is het oude verhaal, hè? Ze waren trouwens eerst Melaats, dat weet u toch, hè? Die 10 dienstknechten uit Lucas 19. Om nou alles eens even helemaal flink door elkaar te gooien. Ze waren alle 10 Melaats, maar ze werden genezen. En toen ze terugkwamen, waren ze 1 geworden. En bleek nog een Samaritaan te zijn ook. Maar dat is weer een ander verhaal, hè? Maar dat sluit wel allemaal op elkaar aan, hoor. Daar gaat het maar om, hè? Nou, terug naar Johannes 12, vers 3. Maria dan, een beeld van hoe de gemeente zou ontstaan. En in het bijzonder ook dan hoe die gemeente zou ontstaan, primair uit die 10 stammen. Maria dan, genomen hebben de, trouwens, iets anders is dat Maria zelf ook Melaats geweest was.
Ja, door de zonde.
Ja. Maar ik bedoel nou even de Hebreeuwse naam natuurlijk, hè? Mirjam. Mirjam. Jawel. De andere tak van de familie. Hè? Mozes en Aaron, maar de andere tak, Mirjam, was Melaats. En kennelijk weer genezen. Zeker wel. Nou goed, Maria dan. Genomen hebben de pond. In ieder geval al een, in de toepassing in de Bijbel een beeld van eeuwig leven, in ieder geval in het Nieuwe Testament. Zalf, een beeld van geest en leven. Ongevalste, zeer kostelijke nardes heeft de voeten van Jezus gezalfd. Ja, dat zal best, want de gedachte is dat het evangelie van de Heer Jezus Christus van de opstanding inderdaad uit de Joden gegaan is naar de heidenen, in het bijzonder naar Maria. Nou, maar naar de 10 stammen. Dat is het verhaal, hè? Naar die schapen van die andere stal uit Johannes 10. Dat zal toeval wezen dat het Johannes 10 is. Maar goed, hè? Maar de boodschap is gegaan naar die schapen van die andere stal die ook zijn stem zouden horen enzovoorts. Nou, daar gaat het om, hè? Dus eigenlijk wordt hier uitgebeeld hoe 10 stammen van Israël het evangelie aanvaarden, tot geloof komen in de opgewekte Christus. En in het bijzonder staat het dan in verband met dat de boodschap inderdaad vanuit de Joden tot hen gebracht is. Dus ze heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf, die dus afkomstig was van de voeten van de Heer Jezus, maar ook van de haren van Maria. Je moet er maar wel even over nadenken. Ze mag dan de voeten van de Heer gezalfd hebben enzovoorts. Maar daarmee werd er toch wel gezorgd dat ze zelf ook voorlopig geen andere parfum meer nodig had. Ja, ze kreeg deel aan de... Ze rook precies eender als de Heer. En ook dat drukt de eenheid en verbondenheid uit, natuurlijk. En wat die reuk van die zalf betreft, we zouden daarvoor natuurlijk eerst moeten gaan naar Romeinen, hoofdstuk 10. De beroemde uitspraken over de Joden, waarvan gezegd wordt, hoe zullen zij hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Romeinen 10 vers 14. En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken die ze niet gezonden worden, gelijk geschreven is? Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen? En dat is een citaat uit het Oude Testament, waaruit in ieder geval moet blijken, hier in Romeinen 10, hè, er moet in ieder geval uit blijken, dat er zouden zijn die gezonden zouden worden om het evangelie, de goede boodschap namelijk, en daarmee vrede, om die te prediken. Het bijzondere van de toepassing hier in Romeinen 10 is dat hier gezegd wordt dat die boodschap ook gezonden zou worden naar de Joden. Want dat is iets merkwaardigs, omdat de normale gedachte juist zou zijn dat de boodschap door en vanuit de Joden gezonden of gebracht zou worden naar de heidenen. Maar u weet het, steeds als in het Nieuwe Testament een oud-testamentische schriftplaats wordt aangehaald, is dat omdat er iets bijzonders mee is. Iets bijzonders wat uit het Oude Testament zelf niet rechtstreeks blijkt. Dat hebben we, hè? Dat is hier ook zo. Hier wordt een tekst eigenlijk in omgekeerde zin toegepast en wordt gezegd dat ook de Joden slechts tot geloof zullen komen als tot hen het evangelie gebracht zal worden. Iemand moet het komen brengen. En die iemand is natuurlijk in de eerste plaats de Heer Jezus, maar daar heb ik het zo over. Maar hier in Romeinen 10 is die iemand eigenlijk Paulus. Die bidt voor de zaligheid van het Joodse volk in vers 1 en 2. En dat kan alleen maar tot gevolg hebben dat zijn gebed verhoord wordt en dat hij dus zelf gezonden wordt aan of naar zijn broeders naar het vlees om enige uit hen te behouden dan wel tot jaloersheid te verwekken, zoals er staat in 11 vers 14. Maar daar ga ik maar niet verder op in. Maar ik ga wel even naar Jesaja 52, want daaruit wordt geciteerd. Jesaja 52. Vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen, welke berg? In de eerste plaats, welke berg? Olijfberg. Het was toch op de Olijfberg? Zeker. Dat is letterlijk dan, hè? Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt. En dat woord het goede boodschappen, dus één werkwoord. En in het Grieks is dat evangeliseren. Nou ja, het is dan vernederlands Grieks, maar goed. Evangelie, dat woord is dat. En in het Hebreeuws gewoon bazar. Dat woord wat we heel lang geleden besproken hebben naar aanleiding van Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord is vlees, namelijk bazar. Dat is ook bazar, vlees, geworden. En heeft onder ons gewoond. Maar de gedachte van het vlees, dat het woord als vlees onder ons gewoond heeft, betekent dat het woord als goede boodschap ook inderdaad tot ons gekomen is. Zodat de Heer niet alleen vlees was, vlees geworden woord van God, maar ook degene die het goede boodschap, het echte evangelist dus. Omdat hij het evangelie, de blijde ofwel goede boodschap, dus hetzelfde, bracht. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede, let op de vrede, die de vrede doet horen. De goede boodschap is dus de boodschap van vrede. Welke vrede? Dat is heel gemakkelijk, want we zitten hier in Jesaja. Dus zeg ik meteen, het is de boodschap van het verbond mijns vredes. Ik zoek even of ik het zo gauw ergens zie staan. En inderdaad, Jesaja 54 vers 10, één bladzijde verder. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Noemen ze een berg die zal wijken of wankelen? Aha, zelfde berg. Oh nee, berg. Leuk hè? Ja. Bergen zullen wijken. En dat is alleen maar een letterlijke toepassing, want er zit nog een andere achter. Hè? Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer, de ontfermer. En het verbond des vredes is hetzelfde als het nieuwe verbond of het eeuwige verbond. Dat zijn zo de vaste uitdrukkingen hier in Jesaja, hoewel de term nieuw verbond meer die van Jeremia is uiteraard. Hè? Maar het eeuwige verbond of het verbond des vredes is de uitdrukking in Jesaja. En voor de goede orde, want dat vind ik leuk om altijd even te zeggen, ook in Efeze 4. Ik bid u te benaastigen, te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. En de band des vredes is gewoon het verbond des vredes, het nieuwe verbond namelijk. Je kunt je erop abonneren, maar dan nog. Het verbond des vredes, ja, het nieuwe verbond. Daardoor komt eenheid tot stand. Dat is diezelfde eenheid als tussen de Heer Jezus en Maria nadat de zalving had plaatsgevonden. Van dezelfde geur. Ze waren beide dezelfde goede reuk van Christus. Maar dat is 2 Korinthe 1 of 2 is het geloof ik. Hè? 2 Korinthe 2, ja. Maar nog even terug naar Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, let op het enkelvoud, de voeten desgenen, enkelvoud, de voeten van degene die het goede boodschapt en niet dergene die het goede boodschappen. Het is hier dus een enkelvoud. Het gaat over maar twee voeten van één persoon. En wie is dat? Wel, men had het wel eens even met hoofdletters mogen schrijven, denk ik dan maar, hè? Eigenlijk. Want het is de Heer zelf. Die vrede doet horen. Dat komt later in Johannes' evangelie. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Een paar dagen later. Hè? Huh? 6 dagen later namelijk, op de avond van de 14e, dat de Heer dat zegt. Maar die vrede doet horen, de voeten namelijk desgene die die goede boodschap brengt, heb ik hetzelfde werkwoord nog een keer, die goede boodschap brengt van het goede. Nou, wat is nou dat goede? Volgens het voorgaande vrede en volgens wat er verder volgt, heil, ofwel zaligheid, want dat is hetzelfde. Die heil doet horen. En nog nauwkeuriger, de voeten namelijk desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Zodat er nou 3 maal gezegd wordt wat die boodschap inhoudt. Wat die goede boodschap is. Het is namelijk een boodschap van vrede, van heil. En letterlijk, het is de boodschap die zegt, uw God is koning. En aangezien Israël, want we lezen hier het Oude Testament, aangezien Israël verwachtte de komst van de Messias, moet je dus meteen de conclusie trekken dat de beloofde Messias niemand die anders is dan de God van Israël. En hoe heet die?
Jezus.
Nou, wat je maar hebt, hè? Jehovah zelf dus. Vooral in Jesaja staat dat uitdrukkelijk hoor. Dat de Messias niemand anders is dan Jehovah zelf. Hier dus een uitdrukking staat er gewoon. Uw God is koning. Heel duidelijk, ja. Maar ik heb al vaker gezegd, er is een direct verband tussen Jesaja en Johannes. Dat sluit zozeer op elkaar aan. Ik heb het in het verleden al vaak gezegd. En het werd tijd dat we het weer eens zouden zien. Maar hier heb je dat dus weer. Nou, en dan vers 8, ik lees maar even verder. De boodschap tot Sion is, uw God is koning. En dan, er is een stem uw wachters. Zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want ze zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. En dan gaat het uiteraard over het nieuwe verbond. En dan vers 9 ook. Maak een geschal, juicht er samen. De bazuin dus, hè. Gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost en hij heeft Jeruzalem verlost. En deze woorden zouden ons heel nadrukkelijk moeten terugverwijzen naar Jesaja 40, die woorden van troost enzovoorts. Dat zijn woorden die ik in de tijd ook naar aanleiding van Johannes 1 heb aangehaald. Want Jesaja 40 begint met troost, troost mijn volk, roep haar toe. Dat er ongerechtigheid verzoend is, weet u wel, die stem des roependen in de woestijn en zo, waarvan het Nieuwe Testament zegt is Johannes de Doper, maar waarvan uit Jesaja blijkt dat het de Heer Jezus zelf is, weet u wel. Zodat maar u maar weer eens ziet dat zo'n citaat in het Nieuwe Testament inderdaad gegeven wordt om een nieuwe betekenis te geven aan een oude schriftplaats. De nieuwe is, het is Johannes de Doper, maar de oude betekenis is, het is de Messias. En ook in hetzelfde gedeelte staat alle vlees, bazar, in vers 6, is als gras. Net als trouwens nou Bas de Kruik, daar gaat ook de kop af, wordt ook gebroken. Maar dan vers 9, o Sion, gij bazar. Alleen nou is bazar vertaald met, gij verkondigster van goede boodschap. En dan staat er dan nog een keer, zelfde woorden, ik zou bijna zeggen trefwoorden, worden daar gebruikt. En hier in Jesaja 40, vers 9, wordt die boodschap ook gepredikt. En die boodschap is volgens die woorden niet, uw God is koning, maar de boodschap is, zie, hier is uw God. Maar dat is hetzelfde, want terwijl gezegd wordt, zie, hier is uw God, wordt er gezien op de Heer Jezus, op de Messias namelijk. En dus is de boodschap nog steeds gelijk, uw God is koning. Ofwel, zie, hier is uw God. Nou, ik moet het daar maar even bij laten, want anders dan verdwaal ik helemaal in deze uitspraken van Jesaja. Maar het is wel interessant hoor. Ik lees stiekem nog even verder, maar ik vertel er niks meer over. Maar, goed. Maar dan ga ik nog even naar Nahum. Voor Habakkuk. Nahum 1, het laatste vers, Nahum 1, het laatste vers, daar vind je hetzelfde ongeveer als in Jesaja 52 vers 7, maar daar staat, ziet op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen, en dat is dus bijna hetzelfde als in Jesaja, alleen nu wat korter samengevat. En wie het van de ander heeft overgeschreven, dat maakt verder niet uit, hè? En of het wel van elkaar is overgeschreven, zelfs dat weten wij niet. Maar het staat hetzelfde. Ziet op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen. En dan meteen, vier uur vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid, waarbij in het midden gelaten wordt wie die Belialsman is. Of het de Satan zelf is, zal ik maar zeggen, of de Antichrist, of het beest, of hoe dat ook maar heet, maar dat maakt er verder niet uit. Maar de gedachte is dat Satan, de tegenstander, uiteraard is overwonnen. Nou, ik laat het er maar bij. Maar het leuke is natuurlijk dat zowel in Jesaja als in Nahum de uitdrukking in het enkelvoud staat. Ziet op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt. Enkelvoud. Dus er maar één. Terwijl in Romeinen 10 de tekst wordt aangehaald en daar heet het. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Dat ook een blijde boodschap is, komt in de vertaling helaas niet mee. Maar dat is het natuurlijk wel. Maar is de voeten dergenen die vrede verkondigen. Dan zijn het er meerdere. En dat komt hier in Romeinen 10. Omdat het daar niet alleen maar gaat om de Heer Jezus die de blijde boodschap zou prediken. Maar dat het gaat ook juist om Paulus en anderen die het evangelie aan Juda wel degelijk zouden brengen. Dus meervoud. Trouwens, uit Jesaja blijkt ook dat, en uit Nahum ook trouwens, al in wat mindere mate. Maar uit Jesaja blijkt ook dat er niet maar één zou zijn die het zou doen, maar ook meerdere. De andere wachters waarover gesproken wordt enzovoorts, hè, zijn er toch meer. Maar over die voeten gaat het. En de uitspraak in Johannes 12 over de gezalfde voeten van de Heer Jezus, die verwijst uiteraard naar deze voeten uit Jesaja 52 en eventueel Jesaja 40. Maar Jesaja 52 en Nahum 1 en Romeinen 10 uiteraard. Hoewel in Johannes 12 natuurlijk de nadruk ligt op dat de boodschap gepredikt zal worden, niet zozeer aan Juda, maar meer in het bijzonder naar de 10 stammen van Israël. Maar goed, dat is niet van al te groot belang. Wat wel van belang is, is dat de boodschap vanuit Juda, vanuit de Joden, gebracht zal worden naar de heiden in het algemeen, waaruit dan de gemeente zal ontstaan. Zodat je meteen ook moet zeggen, want er blijkt uit het verband, dat die zalving van de voeten meer verband houdt met het verborgen koninkrijk, waarbij het van Juda weggaat en uit Juda verdwijnt naar einde der aarde, hebben we net gelezen. Hè? Nou, ik heb het net gelezen, ik heb het niet hard opgelezen. Maar ik heb het net gelezen, ja. In Jesaja las ik dat verder. Terwijl de zalving van het hoofd niet in het bijzonder spreekt over een verborgen koninkrijk, maar gewoon over het koninkrijk. Niet meteen zeggen het geopenbaarde koninkrijk. Want dat is nou ook weer niet zo, hè? Het is het koninkrijk in het algemeen. Maar het zalven van de voeten gaat dan, als het alleen dat genoemd wordt, over het verborgen koninkrijk. En dat blijkt uit de vergelijking hier. Het is dan ook zo dat er verder staat: het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Dat is Johannes 12, vers 3 weer. Dat huis is dan uiteraard weer gewoon wat het altijd is: een beeld van de gemeente. Dat huis komt typologisch ook overeen met, met de latere opperzaal vanaf hoofdstuk 13. Een beeld van de gemeente. Het huis op de Olijfberg, Bethanië. En Bethanië zelf is ook huis, hè? Maar dat heb ik alles gezegd. Het huis, namelijk ik. Of iets vrijer, ik ben het huis. Dus het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Het heeft te maken met de reuk van Christus in het huis, namelijk de gemeente. Waarbij ik erop moet wijzen dat dat reuk staat voor uiteraard geestelijke dingen. Hè? En dus legt het uitdrukkelijk weer verband met een verborgen koninkrijk. Dat blijkt ook meteen uit vers 4. Want wie het er niet mee eens is en wie het niet ziet zitten is Judas. De man der steden, want zo wordt Iscariot vertaald. Judas, Simons zoon, Iscariot, om hem niet te verwarren met een andere Judas eventueel, die hem verraden zou. Deze Judas is inderdaad een beeld van het Joodse volk, zodat hier tegenover elkaar staan, en daar gaat hij weer, niet alleen Maria en Martha, maar ook Maria en Judas. En nogmaals, Maria staat, als je het helemaal correct neemt, staat Maria voor de 10 stammen van Israël. Martha staat uiteraard voor het Joodse volk zoals het tot geloof zou komen. Hetzelfde als Petrus dus eigenlijk. Hè? Ja, maar goed, het Joodse volk zoals het tot geloof zal komen vanuit de wet. Maar Judas staat voor het Joodse volk dat weliswaar uit de wet komt, uit het oude volk, maar wat niet tot geloof zal komen. Ook niet na de opstanding van Christus.
En dus, Simon was dat ook?
Nou, de Simon, de vader van Judas, hè? Die Simon kennen wij verder niet. Nee. Het is wel leuk dat hier de naam Simon dus ook tegen, dat we die hier ook tegenkomen. De naam Simon, leuk hè. In Matthäus, Marcus en Lucas is het Simon de Melaatse. De fariseer, in zijn huis speelde het zich af. En hier hebben we de naam Simon, maar nou als de aanduiding van de vader van Judas. Een ter aanduiding van Judas. Hè? Maar goed. Judas Simonszoon Iscariot die hem verraden zou. De gedachte van die hele uitdrukking Judas Simonszoon Iscariot is deze, dat Judas staat gewoon voor het Joodse volk. De zoon van Simon wil zeggen dat het Joodse volk van oorsprong een gelovig volk was, zal ik maar zeggen, bij de uitocht uit Egypte en de Heer nawandelde in de woestijn, maar nu tot ongeloof gekomen is. Het is een zoon van een gelovige, maar hij is zelf geen gelovige. Iets wat in de Bijbel wel eens vaker voorkomt, hè. Denk maar aan de zonen van Eli of de zonen van Samuel. Ja, ja. Kan dus heel goed. En Iscariot, de man van de steden. Dat is altijd nog wat twijfelachtig of of die vertaling wel correct is, maar als die correct is, en waarom ook niet, dan zijn die steden, ja, hoe zou ik dat netjes zeggen, zijn die steden dezelfde steden als uit Daniël 11, maar dat zegt u waarschijnlijk niks. Daar heette die steden namelijk sterkten, dat zijn steden, maar dat zijn er wel de steden waarin het beest, of waar de beelden van het beest zijn opgericht. En dat geldt voor Babel en Jeruzalem en nog een heleboel meer. Maar iets anders dan, wie heeft steden uitgevonden?
Nee.
Nou, je zit dicht in de buurt, maar je moet verder terug, hoor. Kain.
Oh ja.
Nee? Kain was de eerste die steden bouwde. En daarna de belangrijke figuur in verband met het bouwen van steden is Nimrod, Babel namelijk. En daar gaat het ook over natuurlijk. Het zit allebei in dezelfde lijn. Al moet ik zeggen dat Kain in die bijzondere uitbeelding is van Israël. Eigenlijk zelfs van het ongelovige Israël, dus van Judas. Een Israël wat de broeder Abel namelijk heeft doodgeslagen. Waarbij Abel, een typisch van de Heer Jezus, zodat het later gezegd kan worden dat het bloed van Abel geëist zal worden van de hand van Israël. Wat een anachronisme is, omdat Israël er ook niks aan kan doen dat Abel doodgeslagen werd. Maar het punt is dat de naam Abel gebruikt wordt, terwijl het gaat om de Heer Jezus uiteraard. Maar Kain, die zijn broeder doodsloeg, is een beeld van het ongelovige Israël dat ook daarna ongelovig bleef. En dan krijg je dus dat Kain na het doodslaan van zijn broer steden begon te bouwen. Hij is dus de man van de steden. Waarbij de steden staan voor het eigen koninkrijk, de eigen aardse gerichtheid enzovoorts. Zoals het later ook tot uitdrukking komt in Nimrod, de man van de bouw van Babel. Nou. Meer zal ik er niet over zeggen. Er staat trouwens gewoon achter die hem verraden zou. Dat is verwijzing genoeg. En die zegt, men had het aan de armen kunnen geven. Dus, de man is volledig aardsgericht, gericht op maatschappelijke zaken. Let erop dat op zich er niks tegen is om de armen te verzorgen. En bovendien, dat zelfs in de wet en zelfs in de profeten gezegd wordt dat Israël dat zou moeten doen. Wezen en armen en weet je veel, de weduwe, daar moest allemaal voor gezorgd worden. Nou, afgezien van de overdrachtelijke, de typologische betekenis dus, is dat natuurlijk ook gewoon letterlijk waar. Daarvoor zag de wet ook uitdrukkelijk in. Het is op zich dus ook niet verkeerd, maar de fout zit hem erin dat als een mens dan zo nodig de wereld om hem heen moet verzorgen, dan zou je toch moeten beginnen met zichzelf te onderwerpen aan de Heer. Men zou hem in de eerste plaats moeten dienen en daarna pas eventueel, wanneer dat zo gelegen komt, zal ik maar zeggen, en op de weg ligt, zou men ook inderdaad voor de wereld om ons heen moeten zorg dragen. Ja, dat is zo. Want al het andere is gewoon Babel. Het zorgen voor de armen enzovoorts is aan de ene kant natuurlijk goed, maar het is menselijkheid. Dat wil zeggen, het is horizontalisme, of hoe het allemaal maar heten mag. Het is het bouwen aan de wereld. Dat deed Nimrod ook en dat deed Kain ook. En op zich is er weinig tegenin te brengen. Maar bouwen aan een wereld waarin de Heer is buitengesloten heeft geen enkele zin. Omdat diezelfde wereld binnen afzienbare tijd toch vernietigd zal worden. En dat is het belachelijke ook van de wereld waarin wij leven, waarin vele christenen zich druk maken over allerlei aardse zaken die op zich heus niet onbelangrijk zijn, maar ze maken zich druk over allerlei aardse zaken en zijn zich niet eens bewust dat al die aardse zaken binnen afzienbare tijd volledig zullen verdwijnen, vernietigd zullen worden of hoe het allemaal maar heten mag. Ja. En dat is natuurlijk dwaasheid. Men zou de Heer moeten dienen. En dat zegt de Heer ook. De armen heb gelieden altijd met u, maar mij niet. En dat, zo is het ook. Men zou eerst de Heer moeten dienen en daarna komt de rest. Ofwel, men zou zich eerst moeten onderwerpen, een nederige positie innemen, onder Christus. En daarna de armen verzorgen. En dan kan je daarbij boven die armen weer verheffen. Dat is niet de bedoeling hoor, maar goed, hè. Maar je moet wel bedenken dat de hele filosofie van de mens moet toch zorgen voor de zwakkeren in de maatschappij en voor het milieu enzovoort. Dat geldt voor mij niet, want ik ben van heel, uit een heel goed milieu, hoor. Maar, dus, maar, hè? Maar we moeten toch zeggen, ja, dus, we moeten toch zorgen voor de zwakkeren in de maatschappij en voor het milieu. Dat is uiteindelijk, en dat is niet zo ver weg die gedachte, dus uiteindelijk gewoon de gedachte van, wij staan daar ver boven en daarom zijn we er verantwoordelijk voor. Maar men zegt niet, we staan er ver boven, men zegt, we zijn er verantwoordelijk voor. Maar men bedoelt te zeggen, we staan er ver boven. Het is onze taak.